Goedemiddag luisteraars naar de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 13. Vrouw Reewinkel mocht het dan niet op Meeuwisveld toen begrepen hebben. Lapjesverrij dacht daar wel anders over. Dat bleek wel toen Meeuwis een nieuwe kiel nodig had en hij de winkel van Verrij binnenstapte. Verrij was zojuist bezig zijn poest Knelis te aaien. Wat was er van je dienst, Meeuwis? Vroeg hij, terwijl hij over zijn brilletje heen Meeuwis aankeek.
Een nieuwe kiel, Verrij,
zei Meeuwis. Je poes wordt steeds groter en dikker, Verrij. Verrij krabde eens achter zijn oor en zette de poes op de grond. Goed voer en een warme stal doen wonderen, zei hij. Knelis is zo verstandig als een mens. Meeuwis paste een nieuwe kiel. Dit is de goede maat, Verrij. Wat kost de kiel? Verrij noemde de prijs en Meeuwis trok zijn beurs. Verrij streek het geld op van de toonbank en zette zijn poezebeest er weer op. Hij stak het geld in zijn leren geldbeurs en zei tegen Knelis: zeg eens netjes dankjewel, Knelis.
Miauw,
zei de grote poes gehoorzaam. Verrij glimlachte. Hij begrijpt alles, zei hij trots. Wanneer ga je Fientje opzoeken? In het gevangenhuis, Meeuwis. Meeuwis Veldhoen keek de lapjesman verrast aan. Sinds wanneer? Kun jij gedachten lezen, Verrij? Vroeg hij verbaasd. Tot zijn grote verrassing zei de lapjesman, terwijl hij zich bukte om zijn harige vriend te strelen: dat heeft met gedachten lezen niets te maken, Meeuwis. Ik weet dat jij een christen bent. En daarom meen ik dat je van plan bent om dat arme meisje op te gaan zoeken. Zou je dat dan niet eerder kunnen verwachten van de dominee of van Van der Griend? Vroeg Meeuwis, die nog niet van zijn verbazing bekomen was. Je zou kunnen zeggen, waarom gaat Verrij niet? Vonk de lapjeskoopman. Kijk, Meeuwis, ik zou wel willen gaan, maar ik durf niet. Ik zou echt niet weten wat ik tegen dat meisje zeggen moest. Van der Griend gaat per se niet.
Ik weet wel waarom ook, en dat weet jij nog beter dan ik.
Meeuwis aaide in gedachten de poes, die zich behagelijk spinnend tegen hem aandrukte. Ik ben inderdaad van plan om volgende week op bezoek te gaan, Verrij, zei hij. Je moet het echter niet verder vertellen, hoor. Verrij poetste zijn brilletje op met een rode zakdoek. Het is beter gezwegen dan van het spreken hinder gekregen, zei hij rustig. Hij haalde zijn leren geldbeurs weer voor de dag en legde 2 guldens op de toonbank. Laat ik dan de reiskosten betalen, zei hij. Neem ook wat mee voor het meisje. Ze zal het niet breed hebben in het gevangenhuis. En als er meer geld nodig is, dan hoor ik het wel van je. Meeuwis keek verlegen naar de guldens op de toonbank. Dat mag ik niet aannemen, Verrij, zei hij beslist. Ik ben geen man van geld, dat is waar. Maar ik kan het heus zelf wel betalen. Verrij rechtte zijn rug. Luister nu eens, Meeuwis Veldhoen, zei hij vast. Als jij naar Dort gaat en Fientje opzoekt, dan weet ik zeker dat je meer kan bereiken dan dominee Talma of Rudolf. Ik kan jou wel, jongen. Je hebt er misschien nog wel meer last van dat Fientje op het slechte pad is gekomen dan ik. Je weet heel goed dat ze op de nood al niet goed oppaste. En ik heb nooit de moed gehad om ze daarover aan te spreken.
Dat voel ik als schuld, Meeuwis. Ik ben nalatig geweest. En dat kan ik nu wel goed proberen te praten. Maar dat zal me niet helpen, Meeuwis. Vrij greep ze naar de stok en hield ze in de lucht. Begrijp me goed, Meeuwis. Ik ben tekortgeschoten tegenover mijn naaste. En jij weet heel goed wat het grote gebod inhoudt. Meeuwis Veldhoen streek de 2 gulden op en zei met een zucht: ik zal gaan, Verrij. Ik zal je later wel precies vertellen hoe het afgelopen is. Daar heb ik geen recht op, jongen, zei de oude Verrij. Ik zal wel blij zijn als ik mag horen dat je bezoek soms iets goeds heeft uitgewerkt. We maken er helemaal niets van, Meeuwis, dat weet je. Meeuwis Veldhoen vertrok en Verrij keek hem na. Hij is dichter bij het koninkrijk dan je baas, Knelis, zei Verrij tegen zijn poes. De andere week vervoegde Meeuwis zich bij het huis van bewaring in Dordrecht. Bij de dienstdoende agent van politie verklaarde hij dat hij de gedetineerde Fientje van der Kam wilde spreken. De agent keek de boerenman een beetje verwonderd aan en vroeg of hij familie van Fientje van der Kam was. Nee, dat was Meeuwis niet. De agent wilde er toch meer van weten.
Kijk eens, meneer, zei Meeuwis. Ik kom van Heijenoord en Fientje heeft daar vroeger gediend bij boer van der Grient. Vandaar dat ik haar ken. Ik kom dus maar meer als vriend om haar op te zoeken. Dat kan toch?
Ze krijgt nooit bezoek, zei de agent. 1 keer is haar moeder geweest. En dat is, naar ik gehoord heb, niet eens zo best verlopen.
Je moet het zelf weten, man. Maar het is een katje dat je niet zonder handschoenen kunt aanpakken. Als ik jou was, ging ik maar weer naar huis. Het is helemaal mis met dat Fientje. Het is een doortrapte misdadigster.
Meeuwis Veldhoen hield achteraan. En tenslotte zei de agent:
je moet het zelf weten, beste man. Er blijft wel een bewaker bij je. En je mag maar een kwartier met haar spreken. Ik weet trouwens niet eens of ze je te woord wil staan. Wie kan ik zeggen dat er is?
Meeuwis Veldhoen. Van de nood. De agent ging weg en liet Meeuwis achter op zijn kantoortje. Meeuwis Veldhoen keek rond. Zo, zo. Dit was nu de gevangenis of het huis van bewaring. Meeuwis wist wel, als de mensen veroordeeld waren, dat ze dan dikwijls ergens anders heen gingen. Fientje moest natuurlijk ook eerst nog voorkomen met die vrienden van haar. Dan zou het vonnis vallen. Het was toch wel verschrikkelijk. Als je van de buitenwereld werd afgesloten, tussen 4 muren. Meeuwis dacht aan het Bijbelwoord waarin gesproken wordt over het welaangename jaar des Heren. Wanneer aan de gevangenen vrijlating wordt gepredikt. Daar was daar gaande alweer. Of Meeuwis maar wilde volgen. Meeuwis liep achter de politieagent aan, die hem in een klein kamertje bracht. Daarin stonden alleen een paar stoelen en een tafel.
Gaat u hier maar zitten, zei de agent officieel. Straks wordt ze bij u gebracht.
De agent vertrok weer. Nauwelijks was hij verdwenen of de deur aan de andere kant van het kamertje ging open en er verscheen een cipier die Fientje bij zich had. Meeuwis kon zijn ogen niet geloven toen hij Fientje zag. Wat was er van die knappe Fientje overgebleven? Een bleek meisje in gevangeniskleding. De cipier, een gezette man, ging op een stoel zitten bij de deur en groette Meeuwis.
Goedemiddag, meneer.
Fientje keek met grote ogen naar Meeuwis Veldhoen. Meeuwis was zo vooral entreept dat hij er de eerste ogenblikken geen woord uit kon krijgen. Fientje was daarom de eerste die sprak.
Meeuwis Veldhoen, wat kom jij hier doen? Vroeg ze.
Bij de wat doffe stem van Fientje kreeg Meeuwis zijn spraak terug. Hij gaf Fientje een hand en ze gingen beiden bij de tafel zitten.
Ik kwam je opzoeken, Fientje, zei hij.
Allereerst de groeten van de lapjeskoopman Verrij.
Kijk eens aan, zei Fientje een beetje spottend. Van de lapjeskoopman nog wel. Je komt zeker niet de groeten brengen van boer van der Grient.
Die weet niet eens dat ik hier ben, gaf Meeuwis toe.
Och, hij heeft zijn genoegen wel aan me beleefd, maar nu kijkt hij me niet meer aan, natuurlijk.
Jij weet dat ook wel, Meeuwis.
Enfin, we hebben hem toch 300 euro lichter gemaakt. Hoe kom je erbij om mij te bezoeken, Meeuwis Veldhoen?
Ik dacht zo dat ze je misschien ook te pakken hadden gekregen voor het stropen.
Dat zou wel verdiend zijn, vind je. Het is me echter bespaard gebleven. En nu stroop ik al een hele tijd niet meer. Het is toch zeker wel erg in de gevangenis te moeten zitten.
Dat is verschrikkelijk, Meeuwis. Het is bijna niet uit te houden. Je bent je vrijheid kwijt. En ik denk dat ik er wel een poosje zal indraaien ook. Die ezels waar ik mee hield slaan mij bij het leven.
Meeuwis Veldhoen voelde zich ongelukkig. Hij begreep dat er met dit meisje niet veel te beginnen was.
Hoe kom je erbij om mij op te zoeken, Meeuwis? Vroeg Fientje voor de tweede maal.
Meeuwis Veldhoen begreep wel dat hij er verder maar geen doekjes omheen moest wenden.
Ik heb er lang over gedacht, Fientje, zei hij wat schor. Maar ik vond het mijn christenplicht je op te zoeken en eens met je te praten.
Fientje haalde spottend haar schouders op. We moeten er maar niet omheen draaien, Meeuwis. Aan mij is toch geen eer meer te behalen. Het is zo gezegd boter aan de galg gesmeerd. Laat mij maar in mijn sop gaar koken. Dat is het beste.
Meeuwis Veldhoen werd heel verdrietig toen hij die woorden hoorde.
Dat mag je niet zeggen, Fientje, zei hij met overtuiging. Natuurlijk, wat je gedaan hebt, roept om vergelding. En is heel niet goed te praten. Maar meisje, hoe moet het nu verder met je als je je straf uitgezeten hebt? Heb je daar al eens aan gedacht?
Fientje van der Kam antwoordde niet, maar keek met een zenuwachtige trek op haar knappe gezichtje naar de kale muur van het ontvangkamertje. Toen werd Meeuwis Veldhoen plotseling bijna welsprekend.
Luister eens, Mientje, zei hij. We zijn allebei grote zondaren. We zouden allebei beter kunnen en moeten weten.
Want ook jij, Fientje, hebt dikwijls genoeg onder het woord verkeerd.
Ik heb gestroopt en dat is waar. Ik hoorde eigenlijk ook hier te zitten.
Jij hebt aangezet tot diefstal en dat is een groot kwaad. Je hebt geleefd nu en vroeger, zoals het een christenmens niet betaamt.
Dat is zonde in de ogen des Heren. Maar één ding, Fientje van der Kam, ik dacht ook dat alles een verloren zaak was. Maar kwam na veel strijd toch tot deze conclusie, dat de Heere Meeuwis Veldhoen nog niet overgegeven had. Jij zet je af tegen je ongeluk. En misschien denk je in je hart, wat heb ik met God te maken? Weet dan, Fientje, dat de Heer ook jou nog in genade aan kan nemen. Ja, dat er vergeving is voor een ieder die zijn zonde oprecht beleidt en laat. Dat kwam ik jou vanmiddag vertellen.
De mondhoeken van Fientje trokken omlaag. En voor het eerst verdween de uitdagende blik uit haar ogen.
Meeuwis Veldhoen, zei ze hees, op de nood heb ik je nooit gemogen. Je keek me altijd zo minachtend aan. Je wist natuurlijk van dat geval met Van der Grient. Je wist het, Meeuwis, zeg het nu maar. Ik wist het.
Ik wist ook wat je toen de tijd in Dort bent wezen doen, zei Meeuwis eerlijk.
Dat was goddeloos, vind je, van jou en van Van der Grient. En ondanks dat alles ben je me vandaag komen opzoeken om me te vertellen dat alles toch nog niet reddeloos verloren is, Meeuwis. Kijk, dat vat ik niet. We hebben hier zo'n soort gevangenisdominee. Die praat daar ook over.
Maar dat is die man zijn vak. Maar dat jij de reis naar Dort maakt om mij op te zoeken, daar kan ik niet over uit. En dat terwijl je blijkbaar weet hoe slecht ik geleefd heb. Trouwens, Van der Grient hoorde hier ook te zitten met zijn dikke achterwerk. Hij is lang geen beste. Meeuwis, hij knijpt de kat in donker.
Over Van der Grient moeten we liever niet praten, vind je? Zei Meeuwis heel beslist. Het is zeer te hopen dat die man eens tot andere gedachten mag komen. Het gaat nu echter om jou en om niemand anders. Ik denk dat straks het bezoek afgelopen is en we zijn nog lang niet klaar. Over 14 dagen hoop ik weer te komen, als je zaak tenminste dan nog niet behandeld is door het gerecht.
Oh, dat kan wel 2 maanden duren voor het zaakje voorkomt, zei Fientje.
Je kunt toch lezen, Fientje? Dan heb ik hier een bijbeltje. Lees daar iedere dag in. Dat moet je beloven.
De bewaker stond op dat ogenblik op van zijn stoel. We hebben hier bijbeltjes, baas, zei hij tot Meeuwis. Als ze een bijbeltje wil hebben, kan ze van het huis van bewaring die erin krijgen, of van de dominee.
Mag ze dit bijbeltje ook hebben, meneer? Vroeg Meeuwis.
Als ze daarop staat, dan hebben we daar natuurlijk geen bezwaar tegen, zei de bewaker.
Omdat het jouw bijbeltje is, neem ik het aan, Meeuwis, zei Fientje.
Warempel, ik beloof je dat ik er iedere dag nog uit zal lezen, om jou een plezier te doen. Want ik vind je toch een reuze vent om mij, een wild vreemde meid, op te zoeken in het gevang.
Het hart van Meeuwis sprong op van blijdschap toen hij die woorden hoorde. Meeuwis had nog meer op zijn hart. Hij haalde de 2 guldens van Verrij uit zijn knipbeurs en deed er 2 guldens van zichzelf bij. De 4 guldens gaf hij aan Fientje.
Dat is van de lapjeskoopman, Verrij, en van mij, zei hij eenvoudig. Je hebt misschien wel iets extra's nodig. En ik heb gehoord dat de bewakers ervoor zorgen dat het dan voor je gekocht wordt.
Nee, zei Fientje, dat wil ik niet. Dat doe ik niet. Dat is te veel. Dat kan ik niet aannemen.
Ze stampvoeten.
Kalm, zei de bewaker. Het wordt tijd, meneer.
Praat er niet van, zei Meeuwis. Ik durf niet bij Verrij terug te komen en te zeggen, Fientje wilde je geld niet. Vooruit, pak aan.
Hij duwde de 4 guldens in de hand van Fientje.
Fientje weigerde nu niet meer. Bedankt Verrij voor mij, zei ze. Jij ook, bedankt voor alles.
Ik begrijp van heel de zaak geen sekkepit meer. 1 ding weet ik zeker. Meeuwis Veldhoen, je bent een kerel met een hart van goud.
Meeuwis verliet het ontvangkamertje, na Fientje de hand te hebben gedrukt. Bij de deur keerde hij zich nog 1 keer om. Hij ontroerde toen hij Fientje zag. Fientje van der Kam stond met haar hoofd tegen de kale muur en snikte hartstochtelijk. De bewaker bracht hem bij de uitgang. De iets wat stuurs aandoende man pakte op de stoep Meeuwis bij de schouder.
Ik ken je niet, buitenman, zei hij. Toch wil ik je iets zeggen.
Ik wilde
voor een lief ding dat mijn dominee zoveel christelijke naaste liefde had als jij? De zware deur draaide voor de verbaasde Meeuwis dicht. De andere dag al kreeg Vrij in zijn winkeltje een verslag van het wedervaren van Meeuwis. Lapjeskoopman Vrij poetste zijn brilletje af en keek met een bijzondere ogen Meeuwis Veldhoen aan. Zo, zo, zei Vrij, heeft ze het bijbeltje aangenomen, Meeuwis? Dat is mooi, jongen, dat is mooi. Ik vind dat je al heel wat hebt mogen bereiken. Zo, zo, ga je over 14 dagen weer bij leven en welzijn? Juist, dan zal ik je weer geld geven, Meeuwis. Zei ze bedankt, Vrij? Dat had je niet moeten zeggen, Meeuwis. Waar het vandaan komt, hoeft ze niet te weten. Wie weet wat het uit mag werken. We kunnen geen mensen op de goede weg brengen, Meeuwis. Dat weten we allebei maar al te goed. We moeten echter wel doen wat onze hand vindt om te doen. Dat wel. Ja, hoe zou het nu verder moeten als Vientje uit het gevangen kwam? Meeuwis legde die vraag voor aan Vrij. Daar wist de lapjesman ook niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik zal er ernstig over nadenken, Meeuwis. Bidden en nadenken, dat moeten we doen, vond Vrij. Dat wilde Meeuwis wel, maar hij vond het toch een heel groot vraagstuk.
Komt tijd, komt raad, zei de wijze Vrij.
Ik zal eens even zien waar de poes uit hangt. Ik heb Knelis de hele avond nog niet gezien. Ik denk dat Knelis weer ligt te slapen in het sajet. Vrij zette zijn brilletje weer op en ging op zoek naar zijn poes.
De herfst zette de vorst al vroeg in. Er waaide begin november al een ijzige noordooster en de aardappelen waren net uit de grond. En de suikerpeeën waren nog niet eens allemaal, toen er in het land al niets meer te beginnen was. De vorst sloeg zo genadeloos toe dat al het landwerk gelijk lam lag. En de kachels en de haarden moesten al flink branden om de doordringende koude uit de huisjes te weren. De arbeiders keken nogal eens angstig naar de lucht en ze vreesden een strenge winter. De jongen hadden de schaatsen al optimistisch opgezocht, want je kon nooit weten. Het gebeurt meermalen dat je zo vroeg in het ijs zit en het verder een kwakkelwinter wordt. Bij dat kwakkelweer kom je aan de schaatsrijden niet meer toe. Net als je denkt, nu zal het wel gaan. Dooit het de andere dag weer en staat het water weer op het ijs en dan is het niet meer te vertrouwen. Het was wel jammer dat er zo'n gure noordooster stond, want dat maakte het buiten eigenlijk al te koud. Je kunt beter stil weer hebben en wat zon. Dat is veel aangenamer, ook bij het schaatsen op de boezems en de sloten. Oude buurvrouw van der Hof beweerde dat het een barre winter zou worden. Ze vond dat maar een moeilijke zaak en keek angstig naar haar man. Kees was toch al geen held wat zijn gezondheid betrof. Het ging redelijk nu, maar als de kou van de vorst in het kleine huisje zou binnendringen, zou Kees dan warm te houden zijn? Hij had toch al zo vreselijk op de borst. Nee, vrouw van der Hof zag de nabije toekomst met zorg tegemoet. De oude van der Hof bleef echter welgemoed. Moeder, zei hij, maak je toch geen zorgen voor de tijd. De Heere heeft ons toch altijd terzijde gestaan. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. Kijk, als je zo'n man hebt die zo redeneert, dan wijken je angsten wel eens. Dat ondervond vrouw van der Hof dagelijks. Het nam echter niet weg dat de oude vrouw zelf iedere avond zulke koude voeten had,
dat haar man haar aanraadde een paar stevige eigen gebreide sokken van hem te warmen in de oven en die aan te trekken voor het slapen gaan. Vrouw van der Hof protesteerde daartegen door te zeggen dat ze zelf geen last ervan had. Ja, vrouw, dat is best mogelijk, zei haar man, maar heb dan toch maar medelijden met mij. Iedere keer als ik mijn been of mijn voet van je raak opbed, dan lijkt het me of ik met een voet in een emmer ijs steek. Dat was doorslaggevend en vrouw van der Hof sliep voortaan iedere nacht met voorverwarmde sokken van haar man aan om haar koude voeten. De verkering van Bas en Mandje ging gewoon door. Nog steeds was er geen enkele toenadering van de kant van boer van der Grient te bespeuren. Moeder Kniertje was al verschillende malen in de wagenmakerswoning geweest en moeder Willemijn mocht de boerin graag. Ook Mandje ging steeds meer van moeder Kniertje houden. En of het nu deze liefde en vriendschap was of wat anders, het was een feit dat moeder Kniertje met de dag opknapte. De aanwezigheid van Jaantje Nolen op de boerderij deed de boerin ook goed. Die twee konden het best met elkaar vinden. Bovendien was er de hond Prins. De grote hond hing aan de boerderij. Boerin als een kind aan zijn moeder. Prins kon het met Jaantje ook best vinden en met Bas ook. Maar zijn grote liefde was de boerin. De boer mocht Prins niet erg. Als boer van der Grient in de buurt was, liep Prins liever een eindje om de boerderij. Toch wist het dier dat de boer erbij hoorde. En van der Grient had heus wel gemerkt dat als hij erg laat thuis kwam en door het klinket in het schuurtje stapte, Prins altijd al bij dat kleine deurtje was en de boer vergezelde tot de deur, die toegang gaf tot de keuken. Hij deed van der Grient toch goed als hij de stevige hond tegen zijn soms wankele benen voelde. Een enkele keer legde hij zijn hand op de grote hondenkop en krabbelde hij in het ruwe haar van de hond. Een enkele keer nam Bas de hond mee naar de wagenmaker en Prins had daar ook een voorkeur voor Mandje. Liever bleef hij achter thuis bij zijn bazin, die hele gesprekken met hem hield. Als de boerin dan de namen noemde van Bas of Mandje of Jaantje, dan spitste Prins zijn oren en de boerin moest soms in stilte lachen als ze de blijde blik van de hond opving als ze een van die namen noemde. Inmiddels had Bas er geen vrede mee dat Mandje niet op de boerderij mocht komen van zijn vader. Hij sprak er dikwijls over, met Mandje en een enkele keer ook wel met Leen Liesveld. Leen Liesveld was een verstandige man. Hij zei tegen Bas dat hij niet moest gaan proberen ijzer met handen te breken. Het komt heus wel goed, jongen. Kom wel goed, zei hij. Ja, maar hoe moet dat ooit goed komen, Liesveld? Vroeg Bas vertwijfeld. Je weet niet half wat vader voor een man is. Hij is koppig, zo koppig als een mens maar kan zijn. En naar geen enkele reden wil hij luisteren. Hij heeft het maar over de boerenstand en over het boerenbloed en hij beweert bij hoog en laag dat het altijd fout gaat als een boerenzoon niet in zijn stand trouwt. Leen Liesveld krabbelde eens onder zijn pet en wist er geen zinnig woord op te geven. Zijn zoon Thijs, die bij het gesprek aanwezig was, echter wel. Er zijn nog wel hogere bomen gevallen dan boer van der Grient, Bas, zei hij langzaam. Hoe dat gebeuren zal, weten wij niet. Misschien moet hij wel langs een diepe weg gaan. Misschien ook niet. Leen Liesveld keek zijn stamhouder bewonderend aan. Hoe kwam zo'n jongen nu aan zo'n wijs antwoord? Die avond dacht Leen Liesveld veel na over het antwoord van zijn zoon. Die jongen leek toch sprekend op zijn grootvader. Meeuwis Veldhoen was al een paar keer op bezoek geweest bij Fientje in het Huis van Bewaring, te Dort. Iedere keer boekte Meeuwis enige vooruitgang. Fientje bleek uit haar Bijbeltje te lezen. En daar was Meeuwis erg blij mee. Bovendien begon Fientje te vragen. En het waren heus geen gemakkelijke vragen die ze Meeuwis stelde. De dag dat de zaak tegen Mientje voor de rechtbank zou dienen, kwam ook dichterbij. Fientje werd toch wel erg bang voor die rechtszetting.
Ik heb zoveel verkeerd geleefd, Meeuwis, zei ze.
Nu moet ik daar de gevolgen van dragen. Wat moet er nu van mij terechtkomen als ik mijn straf heb uitgezeten? Niemand wil met mij meer wat te maken hebben. Ze nemen geen dienstbode die in het gevangen heeft gezeten. En thuis hoef ik helemaal niet aan te kloppen. Vader drinkt en moeder kan het hoofd bijna niet boven water houden met mijn broertjes en zusjes, waarvan er ook al een paar het slechte pad op zijn gegaan. Dat waren dingen die Meeuwis in grote verlegenheid brachten.
Zal eens zien wat ik voor je kan doen, Fientje, zei hij eenvoudig.
Ik moet daar eerst eens goed over nadenken. En ik moet zelf ook tot klaarheid komen hoe ik je het beste helpen kan.
Je moet je schuld voor het gerecht maar eerlijk belijden. En niet de schuld op de jongens gooien.
Er staat toch in de schrift dat wie zijn schuld belijden zal voor de mensen en voor de Heere, dat hem of haar barmhartigheid zal geschieden.
Daar moet je je maar helemaal aan vastklammen, Fientje. Ik zal je moeder ook eens opzoeken en eens kijken wat ik voor haar kan doen. Misschien ook voor je vader. Maar ik weet natuurlijk niet als die man altijd van huis is en dronken is.
Die Fientje keek Meeuwis maar aan, met grote verwonderde ogen. Van de brutale, opstandige Fientje was niet veel meer over.
Meeuwis, zei ze haperend, Meeuwis, zou je me niet willen zeggen waar je dit allemaal voor doet?
Je hebt toch helemaal geen boodschap aan me? Ik vind het geweldig, daar niet van. Ik begrijp dat niet, Meeuwis.
Jou helemaal niet. En dan die oude verrij die je geldelijk steunt. Die man kent me amper.
Kijk, dat waren dingen waar de eenvoudige Meeuwis zomaar geen pasklaar antwoord op wist te geven.
Dat komt, Fientje, zei hij, dat komt hierdoor. Dat ik door Leentje Nolen steeds gewezen ben op het eeuwige koninkrijk. Ik weet, mijn kind, dat ik helpen moet als ik kan. Dat eist Gods woord van me. Maar ik ben zelf ook blij als ik dit doen mag. Dezelfde reden heeft de lapjesman Verrij. Hij weet er veel meer van dan ik, al praat hij daar niet over. Je moet in je Bijbeltje de gelijkenis lezen van de barmhartige Samaritaan. Als je het gelezen hebt, moet je vooral niet denken dat ik mij die Samaritaan voel, hoor Kent. Nee, ik kan zelfs niet in de schaduw van die man staan.
Fientje begreep het niet, maar ook Meeuwis begreep zichzelf niet.
Als de Heere ons beiden maar begrijpt, dacht Meeuwis, toen hij weer de gevangenis verliet. Het was dezelfde bewaker als de eerste maal die hem de deur wegbracht. Een stille, zwijgzame man. Voor de deur hield hij Meeuwis staande.
Dat meisje Veldhoen, zei hij terwijl hij op zijn grote, grijzende snor beet.
Dat meisje is de laatste weken omgedraaid als een blad aan een boom. Toen ze hier binnengebracht werd, was het net een krolse kat. Er was geen goed garen met haar te spinnen met dat kind. Ik maak me sterk dat het jouw invloed is, Veldhoen, die dat kind geheel deed veranderen. Ik ben er vanmiddag weer bij geweest, bij jullie gesprek. En ik maak je mijn compliment, Veldhoen.
Het is volgens mij een vrucht van het geloof. Als iemand probeert een zuster van de dwaalweg af te halen en weer op het rechte pad terug te brengen. Dat doe jij, Veldhoen. Ik acht dat je dit niet in eigen kracht doet, man. Ik neem mijn pet ervoor af. De bewaker nam inderdaad zijn pet af en draaide de deur open. Meneer, zei Meeuwis Veldhoen bedremmeld, je moest eens weten wat een tobberd ik ben. Was ik dan maar zo'n tobberd, zei de bewaker mompelend, terwijl hij zijn pet weer opzette. Goedemiddag, Veldhoen, het is bar koud vandaag. Meeuwis ging diep in gedachten naar zijn neef om nog een kop koffie te drinken. Een ijskoude wind waaide om zijn oren. Toen hij over de voorstraat liep. De mensen die hij tegenkwam hadden allemaal rode neuzen en tranende ogen van de kou. Meeuwis zette zijn kraag van zijn duffel op. Gelukkig zou Fientje geen kou lijden in het gevang, dacht Meeuwis, en hij schrok gelijk bij deze gedachte. Niet naar het lichaam misschien, maar als het geweten gaat spreken, dan weet een mens niet waar hij blijven moet, zei een stem in zijn binnenste. Meeuwis was toch blij dat hij bij zijn dotse neef en nicht koffie kon gaan drinken. De neef en nicht leefden ook al met de gevangen Fientje mee. Eerst hadden ze het niet goed kunnen begrijpen dat Meeuwis zich met zo'n slecht meisje inliet. De neef had het ook eerlijk gezegd tegen Meeuwis, hoe hij erover dacht. Meeuwis had de mensen echter uitgelegd wat zijn drijfveer was. En toen ze dat hoorden, hadden ze gezwegen. Alleen toen Meeuwis die avond afscheid nam, had de neef toch zijn hand wat langer vastgehouden dan gewoonlijk. De stevige dortenaar had hokkend gezegd, Meeuwis, jongen, je hebt een groot en goed hart. Dank u wel voor uw aandacht.